Van harte welkom weer bij de Pianobar. Leuk dat je er bent. We hopen in ieder geval dat het programma tot nu toe voor jullie inspirerend en uitdagend is geweest. Want het is het laatste half uurtje hier in de Pianobar, waar ik in gesprek ga met Peter Staats. Peter, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Je bent realisatiemanager, project Stadsdijken in Zwolle. En we gaan het dit half uur hebben over samenwerken. Dat is het thema natuurlijk van dit congres. Maar ook over volledige financiële transparantie in dat samenwerken. Proces. Dat lijkt me best een spannende. Maar voordat we inderdaad de diepte induiken inhoudelijk. Realisatiemanager, wat doe je dan precies?
Nou, ik ben vanaf het begin van het hoogwaterbeschermingsprogramma betrokken bij het waterschap. Bij het optuigen van hoe gaan we die projecten doen. En ik heb een ervaring in de aannemerij. Ik heb toen de stap gemaakt naar de overheid. Heel bewuste keuze om te proberen aan die kant met elkaar slimme dingen te doen. En op een gegeven moment moesten we dit project in de markt zetten. En ik ben dus nu acterend projectmanager ook in die startfase en de planuitwerking.
Ja, dus eigenlijk
samen met een consortium van aannemers en ingenieursbureaus.
Ja, dus je kent de wereld van de aannemerij goed vanuit jouw vorige carrière, vanuit je vorige baan. En heb je ook een technische achtergrond?
Ik heb techniek en marketing gedaan.
Kijk.
Dus daar op dat raakvlak, dat vind ik ook mateloos fascinerend hoe dat daar gaat.
Ja, een mooie combinatie die je waarschijnlijk goed van pas komt in deze functie. Peter, we hebben jou ook gevraagd een liedje, of misschien wel zelfs een lied mee te nemen. Zullen we gaan luisteren wat Fleur gaat spelen? Fleur, mooi, dankjewel. Ja, de vijfde symfonie van Beethoven. Ja, zelfs Fleur wordt er een beetje waardig van, hè, als ze dat speelt.
Ja.
Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ja, dat is heel persoonlijk. Twee aspecten. Het doet me ontzettend denken aan mijn inmiddels overleden vader. Die is 94 geworden. En die heeft heel bewust de oorlog meegemaakt. Razzia's, hij is beschoten, hij is gevlucht op hongertocht. En ergens rond zijn 80ste zei die Peter, ik ga het niet meer over mof hebben. Het zijn Duitsers, want we hebben nu vrede. We moeten het samen, moeten we verder. En dit slotkoor van Beethoven is ook het Europees volkslied. En die twee dingen kwamen daar samen. En mijn vader was net zo amuzikaal als ik, dus we konden dit ook niet samen zingen. Maar het is wel onmiddellijk de klik die ik ermee heb. En het Europa waar we dan volgens mijn vader samen verder moeten.
Ja, wat mooi. Wat een mooi en persoonlijk verhaal ook.
Mm-hmm.
Dus jouw vader die heeft op een gegeven moment op zijn 80ste bedacht dat de Duitsers niet meer de vijanden waren, maar dat er toch een soort van samenwerking nodig was.
Ja, het bracht er wel één nuance in aan. Hij zegt die SS'ers dat blijven schoften, maar de Weermacht, die jongens werden ook maar gestuurd. Dus het was toch nog wel een beetje wat zeer zat er.
Ja.
En dat mag natuurlijk ook.
Ja, dus uiteindelijk die weg naar samenwerking die jouw vader eigenlijk is voorgegaan, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Is dat ook wat je verbindt aan dit congres, hè, waar het over samenwerken
Zeker.
Gaat?
Maar dat is natuurlijk achteraf geconstrueerd. Hè. Het zijn twee sporen die op een gegeven moment samenkomen. En toen ik deze vraag kreeg, toen schoot ineens dit in mijn hoofd. Ik denk van ja, maar daar zit het dus.
Ja.
En die samenwerking is van heel groot belang, ook in onze branche. En dat spreekt me aan op dit congres.
Ja, want samenwerken, daar gaan we het zeker ook over hebben. Hè? Want dat is ook gebeurd in dit project, de Stadsdijken Zwolle. Niet alleen maar samenwerken, maar zelfs echt transparantie, hè? Over de financiële situatie ook. Laten we eerst even gaan kijken naar een kort filmpje, dat de kijkers ook een beetje weten, hè, wat dat project Stadsdijken inhoudt.
Ja, lijkt me een goed idee.
...60% van Nederland kan onder water komen bij een grote overstroming. Ook de stad Zwolle. 7,5 kilometer dijk langs het Zwolle IJsselkanaal en het Zwarte Water voldoet niet aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Dit is het project Stadsdijken Zwolle van uw waterschap Drents Overijsselse Delta. De huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg, overstroomt te veel water onderdoor. Zwolle beschermen tegen hoogwater kan door dijkversterking of een zwarte waterkering. Samen met bedrijven, bewoners en overheden hebben we beide oplossingsrichtingen onderzocht. Ook hebben we gekeken welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad. Op basis hiervan heeft het algemeen bestuur van uw waterschap gekozen voor een dijkversterking. Doorslaggevend was het volgende. Dijkversterking is circa 45 miljoen euro goedkoper. Er is dan geen versmalling nodig op het Zwarte Water. Het waterschap hoeft geen extra technisch object te beheren en een dijkversterking lijkt de meest effectieve oplossing waar we geen spijt van zullen krijgen. Op hoofdlijnen komen de vernieuwde stadsdijken er als volgt uit te zien. Bij bedrijventerrein Forst komen groene oevers. Doordat de dijk direct naast de bedrijven ligt, krijgt de dijk een industrieel karakter. We gaan proberen om fietsen en wandelen langs het water mogelijk te maken. Tussen het centrum en Holtebroek is de ruimte krap. We zullen daarom technische constructies in de grond gebruiken om de dijk stevig genoeg te maken. Waar ruimte is, geven we de dijk een groene uitstraling. Met de gemeente Zwolle denken we na om niet alleen de dijk te versterken, maar ook een wandelboulevard te realiseren. Langs de wijk Holtenbroek houden we de groene dijk langs het water zichtbaar. De verbreding vindt afwisselend plaats richting het water en richting de stad. Bij wijkboerderij Klooienberg in Holtenbroek verbreden en verhogen we de dijk richting het water. We bieden ruimte voor recreatie en proberen bestaande natuur zoveel mogelijk te behouden. Op sommige plekken is er helemaal geen ruimte beschikbaar voor verbreding van dijk. Op die plekken gebruiken we constructies in de grond. Zoals hier, ter hoogte van het Schippersinternaat. In het buitengebied van Westerveld vindt de dijkversterking richting het Zwarte Water plaats. In de uiterwaarden. Op sommige plaatsen zelfs onder de grond. Ook hier houden we rekening met natuurontwikkeling en recreatiegebruik.
Ja, Peter, een mooi filmpje. Ook zeker voor onze kijkers die goed in beeld brengen wat dat project nu inhoudt. Jullie hebben dit in de twee fase aanbesteding procedure gezet. Hè, om de juiste partijen te vinden. Misschien, waarom hebben jullie gekozen voor die twee fase aanbesteding?
Ja, bottom line is dat wel begrepen eigenbelang. Als je kijkt naar zo'n project, hè, dan is de techniek niet maatgevend. Wel de sommetjes, maar een damwandhei of een dijkverhoging is eerder gebeurd. Sterker nog, als waterschap doen we dat al eeuwen. Maar het moderne projectmanagement, dat is vooral informatiemanagement. Wij werken op dit moment met 3000 unieke documenten. We hebben een vergunning aangevraagd. De vergunningen zijn 1500 pagina's A4. Alles op elkaar afstemmen in een stedelijke omgeving. Daar zit de echte uitdaging. En in dit gebied hebben we dus bij de industrie de Scania-fabriek. Die heeft iedere 4 minuten een vrachtauto. Nou, die moet je dus geen kwartier beperken. Het is een multiculturele woonwijk met 82 nationaliteiten. En op datzelfde stuk zit een uniek natuurgebied met bijvoorbeeld de sierlijke witsnuitlibel. Uniek in Nederland, die komt maar op 3 plaatsen voor. Nou, om dat allemaal elkaar aan te sluiten, is het wel handig dat de mensen die het straks gaan doen zo vroeg mogelijk betrokken zijn. En dan kan je dus met elkaar, met de uitvoeringskennis en de ontwerpkennis, kan je dat op die manier afstemmen. En het doel is tweeledig. We willen als waterschap risico's mitigeren en we willen die kosten drukken, want het zijn hele kostbare operaties. En op het moment dat een project maar complex genoeg wordt, dan gaat dit lonen qua aanpak.
Ja.
En we zijn nu 2 jaar op pad en alles lijkt er ook op dat dat echt zo is.
Ja, want wat kenmerkt die twee fase aanpak ten opzichte van de normale aanbesteding eigenlijk?
Wij hebben eigenlijk nog een hele bijzondere smaak, twee fasen. Wij doen die eerste fase in een volledige alliantie. Dus een volledige samenwerking waarin we met die marktpartijen 1 organisatie hebben. Daar ben ik dan voorzitter van het managementteam. En daar is ook niet nog een opdrachtgeversentiteit. We doen het samen. En dat gaat heel ver. En dat betekent ook dat je helemaal geen geheim hoeft te hebben voor elkaar in die fase. We hebben ook geen contractmanagement in die fase. Want het is gewoon 1 clubje. En dat clubje heeft samen subsidie aangevraagd daarvoor. Het hoogwaterbeschermingsgebied programma wordt gesubsidieerd voor 90%. En dat gaat in 1 mandje. En daar gaan we mee die oplossing genereren. En dan is de bedoeling dat aan het eind van wat dan heet de planontwikkeling, dat we de risico's goed in beeld hebben en kunnen beheersen. En dan gaat het aannemersconsortium door in de uitvoering in een wat traditionelere verhouding. Want dan weet je wat je moet gaan doen.
Ja, dus dan krijg je wel wat in die tweede fase eigenlijk die wat meer traditionele verhouding. Maar in die eerste fase is het echt volledige...
Volledig transparant. De mensen van de aannemer kunnen in de begroting gewoon mijn salaris zien. Nou, dat was best wel even wennen in het begin. Maar het is wederzijds, dus nou ja, dat houdt elkaar mooi in evenwicht.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat aan de ene kant natuurlijk mooi is, hè, als je elkaar zo kan vertrouwen. Maar dat ook gevaarlijk op kan zijn, omdat er ook risico's aan verbonden zijn. Want wanneer weet je of je elkaar echt kunt vertrouwen?
Die zijn groter voor de marktpartij, want wij hebben al hun vertrouwelijke informatie. En daar moeten we natuurlijk wel op een fatsoenlijke manier mee omgaan. En de informatie van ons is minder vertrouwelijk, want wij hebben toch altijd de wet openbaarheid bestuur. En vertrouwen kent wat mij betreft twee kanten. Hè. Dat is gewoon het vertrouwen in de mens. Maar het ook zo organiseren dat je altijd een vier-ogen-principe hebt. Dat je alles kan controleren. En dat betekent dus dat ik in het financiële systeem van de penvoerder van de combinatie... computer heb met de toegangscodes. Dus ik moet elke week de facturen goedkeuren. Dus Er kan ook niks misgaan of ik zie dat.
Nee, dus het werkt twee kanten op.
Je moet op de mensen moet je vertrouwen hebben en je moet de systemen zo inrichten dat je toegankelijkheid hebt en ook checks en balances inbouwt natuurlijk.
Ja. Je kunt het dus eigenlijk zo inrichten dat je daarin ook weinig risico loopt. Mm-hmm. Wat levert het uiteindelijk op?
Nou, dat denken wij 1,15 miljoen.
Dus echt, ja, want je zei al, we zitten ook goed op geld. We zorgen ook dat we daarin niet te veel uitgeven. Ja. Maar waarom levert het dan zoveel financiële winst op?
Ten eerste omdat je een aanbesteding minder hebt. Hè. Dat is het meest voor de hand liggende. Anders moet je een contract gaan voorbereiden en daarna aanbesteden. We hebben nu in één keer dit Europees op de markt gezet. En de winst zit erin dat je dus ook geen overdracht van kennis hebt. Hè. Er is heel veel onderzoek dat problemen in projecten die ontstaan door... falen in gegevensbeheer en kennis. Wij werken nu, dat was een onderdeel van de uitvraag... van hoe doe je dat zo slim mogelijk? Nou, door heel goed dat informatiemanagement te doen. En de mensen die buiten aan het werk zijn van de aannemer... die zitten samen met de mensen die bij ons het gras gaan maaien aan tafel. En wij hebben dus echt sessies waarin de dijkontwerper... de waterveiligheidsberekenaar en Freddy, mijn collega die over het gras maaien gaat... samen zitten van hoe kan dit handiger? Nou, hij zegt, joh, we hebben hier ruimtetekort. Als je nou zorgt dat hier geen heg komt, dan kan ik daar met mijn trekker bij. Dan kan ik daar met mijn maaibalk op. Dan mag die berm iets minder breed zijn.
Ja.
En dan praat je dus over, in een stedelijke omgeving, over hele grote besparingen. Want je hebt, dat zag je ook op het filmpje, je hebt links heb je een kanaal wat niet smaller mag. En rechts heb je industrie of woningen. Dus het moet allemaal op een heel klein stukje uitgepuzzeld worden.
Ja, en wat vraagt dat ook van alle stakeholders? Niet alleen maar de externe stakeholders, mm-hmm. hè, maar ook zo'n team binnen je eigen organisatie.
Ja, weet je wat het moeilijkste is? Om een constructief conflict te voeren. Dat zijn wij niet gewend in onze markt. De opdrachtgever die behandel je met fluwelen handschoentjes. En de opdrachtnemers, nou laat maar een beetje. En wil je echt meters maken, dan moet je elkaar durven aanspreken. Van oké, joh, hoe gaan we dit nou oplossen? En dat vonden we het moeilijkst in het begin. En we werken ook met een projectstart-up en een teamcoach. En dan sturen we daar echt op.
Oh, dat is mooi. En dat betekent gewoon echt het goede gesprek voeren. Af en toe ook laten zien dat je...
Ja, dat kan best wel eens een beetje spannend zijn. Natuurlijk, zeker in het begin. Dus we hebben ook heel veel aandacht besteed aan die start-up fase. Om aan elkaar te wennen. En daar ook energie in gestoken. En het prettige van de aanbesteding was dat we het met een concurrentiegerichte dialoog hebben gedaan. Dus het team wat het werk gaat maken, dat hebben we al in de aanbestedingsfase leren kennen. En een van de gunningscriteria was ook de teamperformance in de assessment. Dus je selecteert ook echt dat je mensen hebt die deze manier van werken leuk vinden.
En er zat ook een assessment bij, zei je?
Ja, we hebben gegund op financiële transparantie, dus een financieel plan. Ga je straks de prijsvorming doen. Een plan van aanpak van hoe organiseer je het. Hoe zorg je dat die risico's minimaal worden. En 3 sleutelfiguren die geassessed worden een hele dag. Volkomen doorgezaagd links en rechts. En die 3 aspecten die bepaalden wie de aannemer
werd. Maar dan ga je die 3 deelnemers eigenlijk aan assessment onderwerpen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de teamsamenwerking met jouw eigen...
Ja, maar wij waren met ons eigen team waren we zeg maar feedbackclub. Dus er moest met ons samengewerkt worden en er werd gekeken hoe dat ging. En Je moet ook niet vergeten, het is een Europese aanbesteding. We hebben een voorselectie gehad. Dan is er een eerste ronde geweest. En de drie clubs die doorgingen voor de finale... Ja, dat is net als met de Tour de France. Dus nummer 1 en 2 zit een minuut of zo. En dit was ook een fotofinish. Die waren alle drie hartstikke goed. En het leuke is, het doet ook wat met de bedrijven. Want het is bij alle consortia in de directiekamers en de raden van bestuur besproken. Wat doen ze daar nou?
Ja.
En moeten onze mensen geassessed worden? En de winnende club, daar heeft dus niet de directie het team bepaald, maar de psycholoog. De organisatiepsycholoog, die heeft gezegd... goh, de vraag in aanmerking genomen en de opgave die er ligt... en de samenstelling, denk ik dat deze drie mensen... en die hebben dus ook echt gewerkt met een interne sollicitatieprocedure.
En uiteindelijk had de psycholoog het bij het goede eind? Is dit inderdaad...
Nou ja, dat weet je nooit natuurlijk, maar
goed,
bevalt
tot zover
ons,
is het
bevalt ons uitstekend. Ja,
ja, ja, ja. En hoe uniek is het nou om op deze manier, zeg maar, deze aanpak?
Is het... Ja, aan de ene kant is het zo oud als de weg, hè, want als je je huis laat verbouwen, dan doe je niet anders. Dan zoek je ook klik met iemand. Alleen, wij hebben ons wel heel erg laten beperken door wat wij dachten dat de regels waren in aanbestedingsland. En heel erg, ook vanuit de overheid, het idee gehad, als je het nou maar ingewikkelder maakt, dan wordt het beter. Maar dat is helemaal niet zo. Want heel veel simpeler dan dit kan je bijna niet contracteren. Maar spelregels en het gevoel. En niet alleen het gevoel, hè, objectief, wat is nou gewogen de beste? Want dat assessment, dat heeft dus ook een bureau onafhankelijk getoetst.
Ja.
En de uitslagen gingen naar de notaris. En die kregen wij geen uur eerder dan afgesproken was. Terwijl wij al klaar waren. Hè, dus wij bellen de notaris, kom op. Nee, zegt hij. Ik heb een contract met jullie morgen om 9:00. Dan ben je de eerste.
Ja, ja, dus ook dat dus was echt, volledig nou, je moet alles transparant wel, en volgens, ja, volgens, ja, de regels. Leuk, we vragen eigenlijk tijdens dit uur of dit half uur, hè, aan de pianobar ook altijd een dwarsdenker of een kritisch iemand om te reflecteren. Ik weet zelf nog niet wat Hans de Wit ons gaat vertellen. Want het is vandaag ook tijdens het congres opgenomen. Okay. Maar laten we even gaan kijken. Hans de Wit van de Veiligheidsregio Friesland. Jij hebt ook iets te melden volgens mij aan Peter.
Goedemiddag, ik ben Hans de Wit en ik heb een vraag voor Peter. Beste Peter, in de publicatie die ik zag over dit project Stadsdijken te Zwolle kwam onder andere de term griezelig transparant naar voren. En nou was ik benieuwd dat het natuurlijk griezelig transparant kan zijn voor de inschrijvende combinatie die met jullie meedoet. Maar hoe griezelig transparant is het eigenlijk voor de opdrachtgevende kant? Hoe griezelig transparant is het bij het waterschap om, als je vanuit die samenwerking vorm gaat geven, ook volledig transparant te zijn in de mogelijkheden die je budgetair hebt? Dat is mijn vraag.
Oké, okay, nou, Hans was wel heel snel in zijn tekst.
Maar ook wel to the point, want...
Ook wel to the point, ja. Hoe griezelig transparant is het?
Dat is, in het begin is dat doodeng. Want het gaat niet alleen om mijn salaris, hè, dat overleef ik nog wel. Maar de kern van onze organisatie, de bestuurlijke processen... In mijn vakantie heeft de projectmanager van de aannemer meegeschreven aan een bestuursvoorstel. Want dat moest gewoon klaar. En ik zat ergens in Frankrijk met de slechte wifi. En dan kom je dus in het hart van onze organisatie. En daar vragen we ook dat mensen daar op een goede manier mee omgaan. Want natuurlijk zijn bestuursbesluiten openbaar. Maar één op eentjes met de dagelijkse bestuurder, ja, dat is wel andere koek. Daar moet je echt vrij uit kunnen sparren. En daar zitten ze bij. Het is echt in het hart van wat er gebeurt bij ons.
Ja.
En dan moet je
ook
mensen hebben die welden kunnen dragen.
Ja, en dat ze daar ook op een nette manier natuurlijk ook mee omgaan. Hè? Want dat is natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen. Maar ik kan me ook al voorstellen dat de snelheid, hè, van een ambtelijke organisatie toch echt een andere is dan de snelheid van een private...
Dan mag je wel zeggen, ja.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat ook soms wel echt tot wrijving leidt. Hè? Van, spreek je elkaar taal wel? Heb je elkaars energie? Gaat dat ook goed?
Nou, inmiddels, want we zijn nu 2 jaar op streek, is er heel veel geleerd over en weer. We hadden een vacature. Een van de mensen van de aannemer zat in de sollicitatiecommissie. Ik doe mee met beoordelingsgesprekken voor mensen uit de markt. Maar dat hebben we wel een beetje moeten leren. En het feit, een bedrijf, als je bij een bedrijf een briljant plan hebt, dan bel je de raad van bestuur en dan nemen ze dat mee in de vergadering komende maandag. Als ik een briljant plan heb, dan bel ik mijn bestuurder en zeg, joh, dat is een goed idee. Weet je wat, ik neem het mee in de DB-vergadering over 2 weken. En dan kan het over 2 maanden in het AB. Dat is een verschil. En dan moet je dus op plannen, dan moet je rekening mee houden. En dan moet je ook snappen. Want wij zijn een onderdeel van de overheid. Democratisch gekozen. algemeen bestuur. En dat heeft zijn tijd nodig.
Ja, dus je moet echt respect hebben eigenlijk voor beide werelden.
Je moet snappen dat die werelden anders zijn.
Anders zijn, ja. Nou, laten we eens kijken of Fleur daar nog een mooi lied ook op kan bedenken. Want het is tijd voor muziek, Fleur.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be.
Dankjewel, Fleur. Ja. Ja, let it be. Want wat doen jij of wat doen jullie inderdaad op momenten dat ook af en toe wel iets te spannend wordt? Of inderdaad dat die werelden misschien iets minder...
Dan gaan we vergaderen natuurlijk. Ik ben ambtenaar, dat is onze core reflex. Vergaderen.
Dan vergaderen.
Daar gaan we het erover hebben.
Ja. Ja, en dan praat je tot Sint-Jutemus of worden dan op een gegeven moment ook besluiten genomen?
Wij zijn de basis van het poldermodel als waterschap, dus dan rolt daar op een gegeven moment iets uit. En nou, ook dat was voor de marktpartij wel eventjes wennen, hè, dat bij ons een vergadering wat langer duurt. Nou, voor ons was het wennen dat ook wat efficiënter kan en daar vind je dan ook een middenweg in.
Ja. Hey, en deze twee fase aanbesteding, hè, zeker zoals jij hem nu ook beschrijft, hè, is dat nou voor wat voor soort projecten, ook voor de mensen die kijken, hè, wanneer is dit nou een interessante aanpak?
Ja, dat is wel heel belangrijk, want je moet je goed realiseren dat niet alles zaligmakend is. En wat van belang is dat je vooral bij je eigen organisatie kijkt. Dus even niet nadenken over aanbestedingen en dat soort dingen, maar helemaal terug naar jezelf van wat wil ik met dit project? En dan ook geen sprookjes, hè, want een zo goed mogelijke dijk voor zo weinig mogelijk geld, dat wil iedereen wel. Nee, wat voor een proces heb je nou zelf voor ogen om dat te doen? En waar wil je invloed op hebben en niet? En dan kan een van de conclusies zijn zo'n twee-fase alliantieaanpak. En over het algemeen zal dat zo zijn, dat zien we in de dijkenwereld heel erg. Als het grote projecten zijn met grote risico's die je beter kunt beheersen als je dat samen met de marktpartij doet.
Ja, nou, dan ben jij zelf natuurlijk ook echt inhoudelijk expert. Hè? Dus je bent natuurlijk niet de inkoper die veel meer aan die proceskant zit. Hoe kan je een inkoper, zeg maar, hierop meekrijgen?
Lullen als brugman. Maar het vooral ook samen doen. Hè? Wij hebben een relatief compacte organisatie als waterschap. Dus wij hebben een afdeling financiën, inkoop en juridische zaken. En iemand uit dat cluster heeft gewoon met ons opgetrokken samen. En je moet natuurlijk wel oppassen dat je met zo'n Europese aanbesteding geen brokken maakt. Zeker niet als je het wat anders doet. Dus we hebben ook een hele goede aanbestedingsjurist extern erbij getrokken. En een contractmanager. En met dat team hebben we dat gedragen. En met dat team hebben we ook met regelmaat gespart met onze bestuurders. De dijkgraaf en de portefeuillehouder. Van oké, wat wil je? En uiteindelijk ga je dan wat wij dan noemen een risicotolerantiegesprek voeren. Van oké, wij willen een aparte aanpak om risico's te mitigeren. Welk risico is nou nog acceptabel voor je? Wat vind je nou dat je als waterschap kan leiden als je zo'n project gaat doen? Want ja, grote projecten, en voor ons is dit een groot project, hè? Stadsdijk is net zo duur als de jaaromzet van het hele waterschap. Dus je loopt risico's. Nou, wat vind je acceptabel en hoe wil je dat dan doen? En die gesprekken, die leiden dan op enig moment tot zo'n richting als deze.
Ja.
En wij zijn niet uniek. Hè? Wij hebben driekwart van deze aanpak gekopieerd van andere waterschappen en daar net weer iets aan toegevoegd. En we dragen dat ook weer verder naar onze collega's.
Ja, ja, want inderdaad, als je dan, hè, jullie zijn nu 2 jaar onderweg met deze aanpak. Het is niet nieuw, maar jullie hebben wel weer jullie eigen jasje eraan gegeven. Mm-hmm. Welke belangrijkste aanbevelingen zou je hebben weer voor de volgende partij die het op deze manier gaat doen? Hè? Want je kunt ook altijd iets verbeteren.
Ja, vooral waar ik het net over had. Ik ga nou terug naar de kern. Wat wil je nou werkelijk als opdrachtgever? En ga niet iets blind knippen en plakken. Nee, ga bij jezelf te raden, wat kunnen wij? Wat hebben wij aan flexibiliteit? Wat kunnen wij leveren? En wij hadden dus sterk de behoefte om wel mee te doen in dat ontwerpproces, maar niet de capaciteit om dat alleen te doen. Dus we hebben die samenwerkingsvorm gekozen. En wij willen bijvoorbeeld als waterschap het strategische omgevingsmanagement zelf doen, maar het bouwmanagement omgeving bij marktpartij laten. Nou, op die manier maak je die keuzes.
Ja.
En dat is echt mijn belangrijkste advies. Bij jezelf kijken wat je wil.
Ja, en in die zin ook blijf ook trouw aan dat verhaal.
Ja, en maak het dan vooral simpel. Het is natuurlijk voor mij een permanente strijd geweest om niet nog allerlei extra criteria op te nemen. Doe nog een onsje van dit en doe nog een onsje van dat. Nee, de kern was, wij zoeken een samenwerking. En als je dat goed optuigt, dan gaan wij daar iets doen met duurzaamheid. Dan gaan we daar iets doen met veiligheid. Dan gaan wij daar iets doen met bewonersparticipatie. Nou, noem zo maar op. Maar de kern, die moet je uitvragen.
Ja, dus daarin kan je zowel inclusief als innovatief als duurzaam inkopen.
Ja, want dat zijn andere aspecten.
Ja.
En wij kiezen hem op voor de samenwerking. En dan pak je die erbij.
Ik heb een vraag, Peter, van Olga. Olga van Oort. Zij vraagt, wat vond jij nou het spannendste in dit traject?
Nou, het spannendste was natuurlijk of dit zou lukken. En dat hebben we wel getackled aan de voorkant, doordat de aanbestedingsjurist zei van, joh, hartstikke mooi verhaal. Ik geloof het ook. En ga nu praten met de markt. Dus we hebben een hele uitgebreide marktconsultatie gedaan om te kijken of marktpartijen dit een goed idee vonden. Want anders kan je nog zo'n mooie aanbesteding hebben. Als er niemand meedoet of het gaat verstieren, ja, dan werkt het niet.
Ja.
Dat was wel spannend. Dus we hebben een aantal clubs uitgenodigd en heel veel gesprekken meegevoerd.
Want je was misschien bang dat ze het zouden afwijzen?
Nou, of dat je onrealistische dingen vraagt.
Ja. Want, en hoe reageerde de markt?
Er waren al best wel veel partijen bezig met andere samenwerkingen. En die waren enthousiast. En die hebben ons ook echt geholpen om het fijn te slijpen.
Ja.
De uitvraag.
Ja. Goed, er zijn geen andere vragen meer binnen. Dan misschien nog ten slotte. Hè? Want jij bent dan iemand, jij kent zowel de bedrijfskant. Je bent zelf aannemer of hebt in ieder geval bij een aannemer gewerkt. Mm-hmm. Is dat een pre, zou je zeggen, als je op deze manier wilt doen, zorg dan wel dat je beide werelden kent? Of kan echt ambtenaar...
Je moet dat niet overdrijven. Je moet vooral belangstelling hebben in de ander. We hebben een interim manager gehad die normaal gesproken bestuurder is. En die vroeg alle kanten op. Die had belangstelling. En het gaat er niet om dat je het zelf ook kunt doen, maar dat je weet wat de ander drijft. En dat kan hele andere werelden. Bij ons is, dat klinkt een beetje raar, geld is gratis. Want staatsleningen en nul rente. Voor een bedrijf is cash is king. Want als je dat niet hebt, kan je de salarissen niet betalen. Dus hou daar rekening mee. Betaal je facturen op tijd. Zorg dat je een proces inregelt dat niet hiccups veroorzaakt. Nou, en als je die gezonde belangstelling hebt, ja, dan hoef je niet alle details daarvan te weten.
Nee, dus heb belangstelling voor elkaar.
Ja, gewoon boerenlogica. Als het niet klopt voor je gevoel, dan klopt het ook bijna nooit.
Nee, en vertrouw je intuïtie dus.
Ja.
Ja.
En echt simpel
Peter,
houden.
Dank je wel voor jouw gesprek en alle lessons learned die jij met ons hebt gedeeld. Ja, en we sluiten traditioneel, wat we al de hele dag doen, de Piano Bar af met jouw eigen prachtige nummer, de Vijfde Symfonie van Beethoven.
Dank je wel.